Welkom bij de Klantenpodcast, de podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Wat is jouw stelling deze keer, Jos?
Mijn stelling, Danielle, deze week is door klanttevredenheidsonderzoeken daalt de klanttevredenheid vaak.
Oh, dat is wel een interessante stelling. Want ik denk dat het juist heel goed is om bij je klanten te toetsen hoe ze over je denken, wat ze ervaren. Dus om dat dan te noemen dat de klanttevredenheid daalt.
Ja, toetsen is niet verkeerd.
Nee.
Maar de vraag is de manier waarop dat gebeurt. En mijn ervaring is, en wat ik heel veel om me heen hoor, is mensen worden echt doodziek van al die enquêtes. Ja. Je wordt echt doodgeënquêteerd.
Ja.
En daar komt nog eens bij dat al die bedrijven denken dat ik sta te popelen om ze beter te maken.
Ja, en, ja. Nee, dat herken ik. En dan bedoel je misschien ook online, als je ergens iets hebt gekocht, dan krijg je meteen een uitnodiging. Of als je bij een restaurant bent geweest, krijg je een uitnodiging om sterren te geven of cijfers. En ja, die zijn wel
een paar
vervelend.
Sokken bestellen. En zou u ons bij anderen bevelen?
Ja.
Ja, waren zulke geweldige sokken.
En wat dan de valkuil is dan denk je, nou, ik wil je best aanbevelen. Ik geef 4 sterren bijvoorbeeld. Maar dan vervolgens word je doorgelinkt en krijg je er nog 5 vragen bij die je als open antwoord moet invullen.
Ja.
Dat is wel waar. En ik ga ook zeker niet al die dingen invullen. Dan moet ik wel echt tevreden zijn. Wil ik dat doen? En misschien wat ook niet altijd handig is. Als je het noemt doodziek. Ik zit even daarop voor te borduren.
Ja.
Is als je hem niet invult, krijg je na 3 dagen de reminder.
Ja.
Om hem alsnog in te vullen.
Reminder, ja. Pas erop. Dus je hebt nog niet gereageerd.
Ja. Nee, ja. Daar ga ik wel in mee. Maar als je kijkt naar klanttevredenheidsenquêtes. Want die krijg ik ook veel uit bedrijfsleven. En dan zijn natuurlijk echte vragenlijsten. Wat ik daarvan merk bij klanten is dat ze worden heel vaak gedaan. Gaan ze naar alle klanten toe. Of nou een klein bedrijf is of een groter bedrijf. En dan komt er een heel mooi rapport uit met staafdiagrammen en een cirkeldiagram en 20 tips waar we iets mee moeten als organisatie.
Ja.
En dan stopt het heel vaak. Het is zo'n obligate verplichting van, oh ja, we moeten het klanttevredenheidsonderzoek doen. En dat vind ik wel zonde, want je haalt er zoveel waardevols uit. En daar denk ik ook, kijkend aanhakend op jouw stelling, daar kun je de klanttevredenheid uiteindelijk wel mee vergroten. Maar dan zit het er maar in, wat doe je ermee?
En dat begint misschien met, inderdaad, wil je de mening echt weten?
Ja.
En hoe kom je dan achter die mening? Voordat je dan je af gaat vragen, wat gaan we ermee doen? En kunnen we er iets mee doen?
Ja.
En nog maar niet te spreken van terugkoppeling, van krijgt iemand ook iets te horen wat ermee gedaan is? Want dat is natuurlijk iets wat helemaal zelden gebeurt. Maar wat ik bedoel ook aan te geven is, we kennen allemaal een Net Promoter Score tegenwoordig. Ja. Zou u bij ons bij anderen aanbevelen? En wat je dus heel veel ziet in die enquête, is dat wordt gebruikt als een soort heilige graal. Dus je krijgt de vraag van, zou u ons bij anderen aanbevelen? En dan zie je al, als je ja zegt, dan ben je klaar. Zeg je nee, moet je gaan toelichten.
Ja.
Dus de meesten hebben zoiets van, oh nee, geen nee zeggen, want dan moet je toelichten.
Ja.
Dus iedereen zegt ja. En het bedrijf denkt, wauw, we hebben hier een Net Promoter Score, fantastisch. Alleen wat raar, niemand beveelt ons aan. Hoe zou dat toch komen?
Ja.
En dan denk ik dat het min of meer komt ook door het onderzoek wat heel beroerd wordt uitgevoerd.
Ja, dat klopt. En wat je natuurlijk het nadeel ook van klanttevredenheidsenquêtes, of iets wat je in moet vullen, is dat je makkelijk de snelste weg kiest. Ik vul een ja in. Of bij geef je mening, nou, ik ben gewoon tevreden.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk inhoudelijk geen zinvolle dingen. Ik denk dat elk bedrijf er sowieso heel goed aan doet om, als ze al zo'n enquête versturen, om ook een steekproef of een dwarsdoorsnede van het klantenbestand te kiezen en daarmee in gesprek te gaan. Of dat nou telefonisch is of face-to-face.
Dat is
jouw twijfel.
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik begrijp natuurlijk jouw punt van de dwarsdoorsnede. En dan weet je ook van de klagers tot de fans, de ambassadeurs en iedereen daartussenin. Alleen de vraag is natuurlijk van, die klagers, die irriteer je vaak enorm met nog eens een tevredenheidsonderzoek eroverheen. Want dan zijn ze al kwaad en dan krijgen ze ineens een tevredenheidsonderzoek waarvan ze het idee hebben, hier gebeurt verder niks mee. Mm-hmm. Die middengroep, zal het een rotzorg zijn dat jij je wilt verbeteren. Die hebben zoiets van, nou, je hebt gewoon geleverd wat je moest leveren.
Het is voor jou
klaar.
10 anderen als het nodig is.
Ja. Ja. En alleen diegenen die echt iets met je hebben, de betrokkenen, die willen misschien. Dus ik pleit er soms ook wel eens voor om te zeggen, doe tevredenheidsonderzoeken bij degenen die al heel erg tevreden zijn.
Ja.
Want die willen je misschien beter maken.
Ja, nou dat sowieso. Je blije klanten willen jou altijd helpen om beter te worden. En die zijn ook positief kritisch. Hè? Die durven ook veel beter te zeggen waar ze niet blij mee zijn en wat ze heel leuk vinden.
Ja.
Ik denk wel ook als je nou niet zulke blije klanten hebt. Die heeft ook bijna elk bedrijf wel één of meer keren.
Zeker.
Wel, ik herinner me dat ik voor de research van mijn vorige boek kwam ik een onderzoek tegen van Trustpilot. Dat is met die sterrenranking doen zij ook al wereldwijd. Is dat zo'n bedrijf wat je dan kunt inschakelen.
Ja.
En die hadden een onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen een slechte waardering geven. Opvallend vaak, bijna de helft van de keren, is dat omdat ze dan een bedrijf willen straffen. Of de community willen waarschuwen van hier moet je niet zijn.
Ja.
Maar wat heel interessant is, op het moment dat een bedrijf dan contact met ze opneemt, of contact met ze legt op een of andere manier, dan is 40% van die mensen bereid om de review aan te passen als ze alsnog goed geholpen zijn. Of als ze het idee hebben van, oké, jullie luisteren echt naar waarom ik niet tevreden ben, of het nou wel of niet opgelost kan worden. Dus in die zin is het wel interessant om iets te doen met de klagende klant.
Maar daarmee geef je eigenlijk aan dat als je open staat voor een klacht, voor een klagende klant, en je doet er ook serieus wat mee,
ja
dat haast de relatie nadien ook beter is dan wat je voor de klacht was.
Ja, dat kan wel. Het kan zelfs zo zijn dat je daarmee de verwachtingen overtreft, want een heleboel mensen verwachten niet dat je contact opneemt als ze 1 of 2 sterren hebben gegeven.
Ja.
En dan gebeurt dat toch en heb je een fatsoenlijk gesprek of contact en er wordt iets mee gedaan, wel of niet opgelost, dat wel heel positief uitpakt en mensen daardoor juist.
Maar dan is de vraag, Danielle, of je niet misschien soms de drempel om te klagen moet verlagen of iets moet organiseren dat mensen makkelijk hun klacht kwijt kunnen, waardoor je er ook iets mee kunt doen. Ja. Want ga je enquêteren met het doel klachten te proberen te analyseren en te ondervangen en daarom weer op te reageren, dat is misschien weer het verkeerde instrument.
Nee, ik geloof. Dus dan zou je het zo kunnen doen dat je zegt, we gaan de klanttevredenheidsonderzoeken, in welke vorm we dat ook doen, die richten we op de mensen die op zich heel positief zijn, hè, waarvan we dat weten, omdat we daarvan weten, zij kunnen ons verder helpen.
Ja.
Maar we houden wel heel goed in de gaten wat wordt er over ons gezegd op social media, dat mensen klachten makkelijk kunnen indienen en er dan iets mee doen. En niet denken van ja, maar dat gebeurt normaal nooit. Hè,
en dat klopt,
wegwijven.
Ja, want consumenten zijn buitengewoon slim. Wat ik ook veel lees is dat als iemand een klacht heeft, dan weet hij van nou, in enquêtes is meestal niet zo zinvol om het aan te geven, want er gebeurt verder niks mee. Komt in een rapportje terecht.
Klopt.
Je moet snel naar social media. Ja. Daar ga je dan flink je beklag doen. En dan zitten er van die webcare teams en die ondervangen dat.
Ja,
en die gaan meteen contact met je opnemen en die gaan het regelen.
Ja.
Dus die consument is ook wel zo slim om te weten van ja, via die enquêtes gebeurt er niet veel.
Nee, dat klopt. En wat je dan wat je vaak ziet is dat social media een escalatiekanaal is. He, als ze echt nergens meer verder komen, dan gaat het op Twitter of Facebook of waar dan ook.
Dat is een mooi woord, escalatiekanaal.
Ja, als je volledig gefrustreerd bent en je weet, dan werkt dat wel bij de bedrijven die webcare teams hebben.
Bij je enquêtes heb je dat niet, dat het escalatiekanaal.
Nee.
Dat is geen escalatiekanaal.
Nee. Gewoon vraag 10 is, bent u ook nog ergens niet tevreden over?
Ja.
Nee, maar het is natuurlijk het beste dat elk bedrijf een optie biedt om te bellen. Bellen is vaak wel beter dan een mail kunnen sturen als je gefrustreerd bent, want je wil eventjes je verhaal doen en je irritatie of je teleurstelling kwijt.
Klopt.
Dus dan, en als dat er niet is, dan kom je uit bij een social media of iets dergelijks.
Ja.
Maar goed, dus dan kun je terug naar de enquêtes, de onderzoeken, die houden we bij de tevreden klanten of de klanten die al blij zijn.
Ja.
Dan opteer ik er nog steeds voor dat je ook met een aantal in gesprek zou moeten. Of wat wel heel leuk is, wat ik ook wel zie gebeuren bij klanten, is dat ze zeggen, nou, we nodigen elk half jaar 10, 20 klanten uit. We zetten lekker lunch of iets dergelijks, of we doen ook nog iets. En we gaan met die mensen in gesprek, een soort denktank sessie. Van nou, wat gaat er goed? Wat vinden jullie van de service of de logistiek? Of nou, afhankelijk van wat voor bedrijf het is. En dat kun je doen van ZZP tot multinational natuurlijk. Iedereen kan zoiets samenstellen. En dan kun je het allebei doen. Kun je bij al je klanten de algemene deler ophalen. En dan kun je met een aantal klanten kun je in gesprek om te kijken van ja, waar ga ik nu echt aan werken? En dan tackle je ook het stuk, ik hou je niet op de hoogte. We hebben het rapport en dat leggen we hier neer. Want die klanten willen waarschijnlijk heel graag op de hoogte worden gehouden. Die hebben een middag met jou zitten sparren en meegedacht. Die willen wel weten wat ermee gebeurt.
Ja.
Dat versterkt ook je klantrelatie in mijn beleving.
Absoluut.
En dan wordt het ineens heel waardevol.
Ja. Wat daar mooi aan is, is dat ook wat jij zegt. Als je die klanten uitnodigt en die heb je live, wat voor vorm dan ook, dan is de impact van wat zij zeggen ook veel groter dan dat jij in een rapportje leest dat 36% van de klanten baalt van het feit dat er slecht wordt teruggebeld.
Ja.
Ja, op het moment dat je dat uit de mond hoort van 3-4 klanten en ook je medewerkers horen dat, dan komt dat binnen.
Absoluut.
En dus dat vergroot ook, denk ik, het effect op de organisatie en ook de wil om er vervolgens mee aan de slag te gaan.
Ja. Nou ja, en je kunt ook meteen doorvragen, hoe zou je het dan anders zien? En kijken wat daar voor ideeën en oplossingen uitkomen, zodat je niet alles zelf hoeft te bedenken.
Ja, zeker.
En dat kan in zo'n groep.
Ja, in die zin ben ik ook heel erg voor het soort tevredenheidsonderzoek van een directie of een manager die gewoon zegt van, ik bel er elke week eentje op, een klant. Of ik ben garagehouder en elke dag één klant in de showroom, in de werkplaats spreek ik even aan.
Ja,
vraag even wat ze vinden van hoe we het doen. Wat zouden ze anders doen in hun, wat als zij baas waren van de garage, wat zouden ze dan veranderen?
Ja.
En als je dat één keer op een dag doet, dan heb je 200 tevredenheidsonderzoeken per jaar.
Absoluut,
met veel impact.
Ja, en des te leuker als je inderdaad iemand belt, hè, als manager of als directeur van een bedrijf, dan weet zo'n klant ook bijna niet wat er gebeurt. Die vindt dat waarschijnlijk heel leuk.
Ja.
En die is dan ook weer enthousiast om daarin mee te gaan en over te vertellen.
Ja, zeker. Ja. En dan krijg je ook dat het dan voel je ook dat je ertoe doet. Dan word je serieus genomen. En
Ja. En hoe denk jij dan, want ik ben ook even aan het verder denken wat ik wel eens heb gezien bij klanten of wat ik zelf heb meegemaakt als klant. Over meer creatieve vormen. Ik heb bijvoorbeeld een relatie van mij, is een middelgroot bedrijf, MKB Plus.
Mm-hmm.
En op het moment dat die een akkoord hebben op een opdracht, dan gaat er een opdrachtbevestiging, nou je kent dat wel. En dan gaat er een rode en een groene kaart mee. Gewoon zo'n A5 kaart. Met ook de uitleg van stuur deze gedurende onze samenwerking terug. De groene kaart mag je complimenten, dingen die je positief opvallen, dat soort dingen opschrijven. Die hangen ze dan ook op in de kantine, zodat alle medewerkers kunnen zien wat klanten vinden, hoe ze de samenwerking ervaren. En de rode kaart, die is dan uiteraard voor als ze ergens minder blij mee zijn. Die komt meteen terecht bij de verantwoordelijk manager. En daar is dan ook afgesproken, binnen 24 uur laat hij iets horen. Hè? Dus niet altijd meteen een oplossing. Maar er wordt wel meteen actie ondernomen.
Ja.
En dan maak je het wat meer speelser om feedback te geven. Over het algemeen, wat ik daar begreep, is dat het heel leuk wordt ontvangen door de klanten van dat bedrijf.
Ja. Ik daar geloof ik wel in. Ik geloof in speels.
Ja.
Ik denk, hoe speelser, hoe beter.
Ja.
Alleen, ik zou dan, als het gaat over bijvoorbeeld rode en groene kaarten, zou ik persoonlijk dan meer voor pleiten om drie soorten kaarten te sturen. Rood, groen en bijvoorbeeld een oranje of een gele tussenin of zo.
Ja.
Waarbij bij die gele staat, vond u alles gewoon in orde? Hoeft u verder niks te doen en niks terug te sturen? Dus horen we niets van u, dan was het gewoon.
Ja.
Want dat
kan
ook
veel
gewoon.
Ja.
en groen is dan ook echt top.
Ja.
Dan hebben we je verrast blijkbaar. Dus dan vinden we dat fijn om dat terug te horen. En rood, dan moeten we echt nu ingrijpen.
Ja.
En dan denk ik dat je nog meer de klant ook zegt van, als we niks van je horen, is het ook oké, want dan was het gewoon goed.
Ja. Ja, dan is de vraag, is dat dan ook oké? Want dan doe je wel je best, hè? En je doet wat de klant verwacht.
Precies.
Maar mijn standpunt is altijd, je moet de klant ook heel af en toe, of nou eens in zoveel tijd, een keer echt verwachten.
Nee, daar heb je gelijk in.
Maar dat is wel zo.
Maar dan is het wel zo dat je de groene ook echt, dat zijn dan ook echt de complimentjes. En je weet dan gewoon, komt 80-90% gewoon niet terug en dat is gewoon geel. Ja. Nou ja, dan in al die gevallen hebben we niks bijzonders gedaan.
Nee. Dat is wel
dat
een
weet
duidelijk
je dan
signaal.
Ook.
Ja, precies.
Maar ik vind ook naar de klant eerlijk gezegd wat minder dwingend. Want als je zegt, je krijgt een rode of een groene en dan moet één van de twee terug.
Ja.
Dan zeg je, was het waardeloos of was het echt fantastisch?
Ze mogen ook allebei terug. Kan, hè, als je een lange samenwerking hebt. Kan ook een keer iets misgaan.
Ja.
Nee, maar dat is wel een goeie. Ja. Dat je dus ook een beetje het stoplicht idee. Hè? Het groene, oranje, rood.
Ja.
En dat je dus
nou,
ook de
en dat je de
geeft.
Klant niet dwingt om iets te doen.
Ja,
die mag ook niks doen.
Nee, want dwingen om een compliment te geven is ook niet leuk.
Nee.
Dat moet toch een beetje vanuit jezelf komen.
Ik probeer dat thuis wel eens, maar dat lukt gewoon niet.
Nee, dat is niet zo'n succes.
Nee.
Zo gemaakt. En wat mij ook te binnen schiet, is niet zozeer creatief, maar wel heel effectief, vind ik. Onder andere het Wereld Natuurfonds doet dat.
Ja.
Die hebben zo'n soort WNF panel. Dus daar kun je beslist zelf als donateur, daar schrijf ik me op in en daar word ik lid van.
Mm-hmm.
En dan eens in het kwartaal, of ik weet niet hoe vaak dat is,
ja,
dan sturen ze iets uit of dat je mee wil denken over het nieuwe magazine of de nieuwe website of zoiets dergelijks. En dan kun je dus ook aangeven van wat vind je nu van hoe het is en heb je wel voldoende informatie over de projecten die we hebben lopen, wat mis je erin, hoe wil je contact, dus allerlei van dat soort vragen. Dan weet je ook al dat het mensen zijn die zo betrokken zijn bij jou, zodat ze iets willen teruggeven. Het hoeft ook niet, hè. Als je denkt, nou, deze week geen zin in, dan doe je niet mee. Maar dan heb je wel een constante kern van, in dit geval donateurs, maar dat kan je met klanten natuurlijk ook doen, die op regelmatige basis jouw feedback geven over thema's. Hoe vind jij zoiets?
Ik ben heel waardevol. Ik hoor jou er nu al enthousiast over praten, hè? Maar heel waardevol, omdat je dan ook, je geeft meteen eerst aan mensen, je kunt voor ons belangrijk zijn, zou je ons willen helpen? En als je mensen vraagt, wil je ons helpen? En dan persoonlijk, hè, dus niet via een anonieme enquête, maar wil je ons helpen? Dan zijn mensen vaak bereid om te zeggen, nee, natuurlijk wil ik jullie helpen. Ja. En dan maak je ze belangrijk door, en dus ik geloof daar heel erg in.
Mm-hmm.
Ik geloof daar bijvoorbeeld meer in dan al die pogingen die gedaan worden met beloningen. Van we verloten 10 boeken onder al iedereen die de enquête invult om ons beter te maken. En denk, ja, dat is een beetje armoedig.
De bol.com-bon en zo, heel leuk, maar daar doe je niets.
Nee,
om die reden zou ik niet meedoen.
Nee, dan kun je winnen, een bon winnen. Dat is ook altijd nog zoiets van. Dus ik vind wat jij zegt, mensen in een panel. Ik heb hier bijvoorbeeld voor me liggen voetbal International. Hè, zo'n voetbalblad wat ik dan heb.
Mm-hmm.
En ineens krijg ik dan een onderwerpregel. Hoi, VI-abonnee, wat vind je van ons?
Oh, maar dat is helemaal niet persoonlijk.
Nee, dan denk ik, als ik niks vind, dan zeg ik het gewoon op. Hè, en zolang ik het niet vind, blijf ik gewoon abonnee. Klaar. Ja. En daarna komt, denk je met ons mee? En dan denk ik, ik zou niet weten waarom. Geef me eens een goede reden waarom ik met jullie mee zou willen denken.
Ja.
En dan op het eind is dan verloten 100 exemplaren van een of ander boek, wat ze waarschijnlijk niet kwijt kunnen. VI's, special, derbies en klassiekers. Waarschijnlijk verkoopt het voor je meter. Nou, die boeken hebben ze dan 100 over. En die worden dan verloot onder de. En dan denk ik, dit is het volgens mij gewoon niet.
Nee, dan zou ik allereerst al daarmee beginnen. Maar ik zou al niet beste VI-abonnee of überhaupt niet beste meneer, mevrouw zoiets doen.
Ja, nee,
maakt
precies.
Maakt het altijd persoonlijk.
Ja, het is
maar goed,
al meteen
dat zijn
hoi,
dan dat soort details. Ja, nee, maar dit nodigt niet uit.
Nee, dit nodigt niet uit. Kijk, en als Voetbal International zou zeggen, we hebben elke maand 50 of 100 mensen die we benaderen. Hè, of die doen een half jaar lang mee. En die leggen we een paar vragen voor. Hè, indachtig jouw concept. Dan denk ik, perfect. En dan mensen weten gewoon, ik word elke week één keer even gebeld met een vraagje over het blad van de afgelopen week. Of over een tip. Of over een, maakt niet uit, advies.
Ja.
Hè, en dan denk ik van, leuk. Dan ben je erbij betrokken. Dan wil je graag meedoen.
Ja.
Maar niet naar, wat zal het zijn, 50.000. De abonnees wat ze hebben, allemaal zo'n enquête sturen en hopen dat er een paar terugkomen.
Ja, want dat is ook maar de vraag hoeveel procent echt reageert natuurlijk. Dus hoe realistisch is dat een weergave van je abonneebestand of je klantenbestand en zoiets.
Nee, dat kan ik je al zeggen, Danielle. Wie reageert? Degene A met heel veel tijd.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, en dat is A. Dus en degene die dan graag zo'n boek willen, maar die groep is ook heel klein en die willen dan die zullen deelnemen.
Ja.
Maar de vraag is of dat voor jou de gemiddelde lezer is.
Ja, of dat representatief is. Ja, nee, nou dat bedoel ik. Als het maar zo'n kleine groep is, dan is het ook niet altijd fair. Nee, en ik denk ook als je zo'n, ik noem het maar even zo'n panelomgeving hebt, dan kunnen mensen zich ook zichtbaar maken. Je kunt er ook een account in hebben met een foto of wie je bent. Dat maakt ook weer de verbondenheid met die andere klanten of leden of wat het ook zijn. En dan is het ook niet meer anoniem. En kun je weer doorvragen. Volgens mij zit er ook heel vaak bij dat soort manieren van klanttevredenheid een optie van mogen we je nog bellen voor toelichting. Of we contact opnemen. Zoiets dergelijks.
Want hoe kijk jij er tegenaan als het gaat over onderzoeken? Je hebt een groot bedrijf. Een telecommer, energiebedrijf, noem maar op. En je wilt van al die klanten een mening weten.
Ja,
hè?
Ja.
En wij zeggen nu anoniem, dat werkt bijna niet. En hoe maak je dat dan persoonlijker? Of hoe maak je dat?
Ja, nou, het is zeker bij de hele grote bedrijven natuurlijk al een stuk lastiger. Dan kom ik toch wel weer met mijn dwarsdoorsnede. Of nou, misschien niet een dwarsdoorsnede, maar selecteer ook vanuit de verschillende doelgroepen die je hebt. Of klantgroepen die je hebt. Want grote organisaties verdelen dat natuurlijk in A, B of C. Of in, nou, noem het maar op, hè, klantgroepen.
Ja.
En dat je daar dan toch wel mee in gesprek gaat.
Oké. Okay.
Of een persoonlijke
mail.
Maar
beter wat je zegt, dus beter in gesprek gaan. Ja. Dan 100, plaats van 100.000 mensen een enquête sturen. Beter 100 eruit halen. Ja. En zeggen, vind je het leuk om een rondleiding te krijgen bij ons? Bij Essent of bij de Nuon of bij Vattenfall. En dan maken we een leuke middag van. En dan willen we graag allerlei dingen van je weten.
Ja, ik denk dat je dan in ieder geval waardevolle feedback krijgt. Want die mensen stoppen er ook echt tijd in. Vinden het ook leuk. Ja, zeker. Ja, dat zou ik altijd op die manier doen.
Oh ja, ook als groot bedrijf zijnde.
Ja, ook als groot bedrijf zijnde. Ja.
Ja. Ja, want ik zo herinner ik me nu over persoonlijk gesproken. Julia en ik, wij maakten ooit een van de reizen, een van de cruise. En dat was allemaal nog niet zo heel goedkoop. En na afloop van die reis, die overigens perfect was, kregen wij plotseling een vragenformulier, een enquêteformulier, of we dat dan wilden invullen. Nou ja, we dachten, nou ja, vooruit dan maar. Ze zijn goed voor ons geweest, anderhalf week lang of twee weken lang. We doen ons best maar. Hmm. En vervolgens de managing director, die gaf er even bij aan bij de toelichting aan iedereen toen het vragenformulier werd uitgereikt. Ja, het is wel belangrijk dat je alles in blokletters invult, anders kan de computer het niet lezen.
Oh jee, wat erg. Nou,
en dan heb je niet ineens het idee van, oh wauw, dit wordt persoonlijk en dit wordt, hier zijn mensen echt in geïnteresseerd.
Wat zonde.
Nee, de computer moet het allemaal kunnen verwerken. Ik denk, dan vergaat je al meteen de lust om er überhaupt nog even een kwartier in te steken.
Ja, en heb je dan ook iets een keer meegemaakt waarvan je dacht van, nou, hier maak ik dan wel graag tijd voor. Wat ik dan met zo'n WNF-panel heb, dat doe ik dan graag.
Nee, want ik denk niet dat het zo vaak gebeurt dat mensen je benaderen voor. Nou, wat ik wel, nu je dat zegt, wacht, ik heb wel een keer meegemaakt dat een restauranthouder bij mij uit de buurt, die wist dat ik hem in het vak zat van klanttevredenheidsonderzoeken. En dat soort werk en klantentevredenheid. En die zei, ik zou het leuk vinden als je een keer gewoon bij ons een hapje komt eten, op mijn kosten. En dan medewerkers weten verder van niks. En dan hoor ik heel graag van jou straks na afloop wat je ervan vond van die avond.
Ja.
En toen dacht ik, wauw, dat is wel, het is voor mij superleuk natuurlijk zo'n avond. En dit zeg ik nu niet met als bedoeling dat alle restauranthouders uit de buurt van jou en van mij, dat die ons gaan uitnodigen voor gratis etentjes. Maar ik dacht, ja, het is wel leuk, speels. Ja. Het is ook voor hem van waarde. Ja. Ik ga dan niet natuurlijk super, super kritisch zitten zijn op alles, elk klein dingetje, maar wel een paar dingen die me opvallen.
Ja.
Die geef ik terug. En wat je ook krijgt is, je let dan ook meer op. Want als je ergens hebt gegeten en je, na afloop krijg je te horen met een enquête, wat vond u ervan?
Ja.
Dan denk ik, moet ik eens even weer nadenken hoe het eigenlijk ook allemaal weer was. En op het moment dat je bewust de customer journey doorloopt, dan ben je ook bewuster aan het kijken van, dat zou misschien wel aardiger of leuker kunnen.
Ik doe het wel eens bij trainingstrajecten dat we een soort mystery shopping of mystery calling. Hè? Dat is dan wel anders, want dan is het een paar mensen die dat doen.
Ja.
Maar dan kijk je ook op een hele andere manier naar hoe werkt zo'n bedrijf. En daar komt veel waardevols uit. Dat doet me ook denken, één keer bij een badkamerwinkel hebben we dat ook gedaan.
Mm-hmm.
En die werken dan ook met zo'n sterrenranking die je dan weer kunt geven, of cijfers.
Mm-hmm.
En daar zei de verkoper ook van, maar als u ons nou 5 sterren geeft, krijgt u korting. Dacht ik, maar dit is niet hoe het werkt. Volgens mij heeft de directeur daar ook nu nog steeds hartkloppingen van. Want daar kom je dus wel achter op dat soort momenten, want dat krijg je niet terug van je klanten.
Nee, dus geef je dan maar 3 sterren en krijg je dus geen korting.
Nee, eigenlijk
dus dan ga je vervolgens ook niks kopen.
Nee.
Dus volgens mij kun je je kortingbon beter gewoon iedereen geven. Of los van.
Ja, maar dus dan als we dan terugkijken en concluderen, want jouw stelling was natuurlijk de klanttevredenheid daalt.
Daalt vaak, door tevredenheidsonderzoeken, door enquêtes
door
met name.
Ja, wat kunnen we dan concluderen? In ieder geval, hoe persoonlijker, hoe beter. Dus als je de mogelijkheid hebt om het gesprek aan te gaan of desnoods online het gesprek te hebben.
Dat werkt. Dat is wel een goede conclusie, zeker. Ja. Naarmate het persoonlijker is, wordt het waardevoller, wordt het beter.
Misschien maak het speels.
Ja.
Op wat voor manier?
Ja, zeker. En een conclusie ook wel van mijn kant is van, naarmate je meer wil weten, wordt het waardelozer wat je terugkrijgt. Dus als je 2 vragen stelt, is de kans groot dat mensen daar heel serieus even naar gaan kijken, over na gaan denken. Stel je er 20, dan wordt het al snel. Want we hebben ook wel een stuk presentaties, jij en ik. Hè, en dan krijg je in de afloop mensen een enquêteformulier over die dag of zo.
Ja.
En dan moeten ze dat gaan zitten invullen in no time. En dan hup, wordt er even snel even wat aangekruist.
Ja,
want dan zijn ze er vanaf. En dan kunnen ze naar de borrel. En dan denk ik van, waarom wil je nou zoveel weten? Waarom wil je nou weten van of de koffie warm genoeg was en de locatie of die goed bereikbaar was? En waarom wil je dat nou toch allemaal weten?
Ja.
Dus
ja,
naarmate
precies,
je meer wil weten,
en dan,
ja, krijg je minder okay. waardevolle...
Ja. En dan als wat mij betreft, als afsluitende conclusie, kunnen we ook zeggen, laat weten wat je ermee doet. Zeker als je het persoonlijker maakt en met een beperkter aantal klanten.
Ja.
Vertel wat je ermee doet.
Ja, ja, heel goed.
Ik denk
superbelangrijk.
Dat wel ook een mooie toevoeging dan is.
Nou, mooi slot.
Nou, mooi. Ja, precies. Oké, nou, goede stelling, Jos. En nou, dit was dan de klantenpodcast over de klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes. Vond je het interessant om te luisteren? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl/podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in een volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister@deklantenpodcast.nl of social media.